Closing, ABC, welkom. Wij zijn Jeffrey en Niek, allebei dealmaker bij Marklink en iedere dag bezig met bedrijfsovernames. In deze podcast nemen wij u mee in alle ins en outs waar we in ons werk dagelijks mee te maken hebben. Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, vakgenoot of student, maar voor ondernemers in het bijzonder.
Jeff, goedemiddag.
Nick, goedemiddag. Hoe is het?
Ik heb er wel weer zin in.
Ik eigenlijk ook.
Ja. Ja. We gaan hoofdstuk 3 Venture Capital.
Ja, wederom ons verdiepen in een markt waar wij niet dagelijks mee bezig zijn.
Nou, de luisteraar zou denken dat wij een carrière switch overwegen.
Wellicht.
Wellicht. Wellicht. Wie hebben we vandaag?
Robert Verweijen van de Keen Venture Partners. Welkom.
Hoi.
Ik denk allereerst een korte introductie.
Korte introductie. Nou, laat ik het verkeerd chronologische volgorde doen. Oprichter van Keen Venture Partners. Daar kan ik straks iets meer over vertellen. Daarvoor werkte ik voor Prime Ventures, ook een bekende venture capital partij in Nederland. Daar onder andere het vak investeren goed geleerd. En dat dus uiteindelijk ook voor mezelf gaan doen bij Keen later. En voor al dat venture capital gedoe deed ik iets... Wat een beetje stoffig en saai is, maar ik was strategieconsultant bij The Monitor Group. En dat is een soort kleine McKinsey-achtige firma. Dus dan was je 25 en dan ging je hele grote bedrijven adviseren hoe ze hun werk beter konden doen. Wat natuurlijk hartstikke grappig is.
Wat voor type klanten had je daar?
Nou, grote corporates en die hadden dan strategische vraagstukken. En dan moest je heel veel slides maken. En dan werd de partner heel boos dat er op slide 34 een dubbele space in de slide master zat. En daar maakte je dan heel erg druk over. Dus dat soort werk. Op zich veel geleerd ook. Werkte voor die club in Londen en daarvoor ook in New York. Wat natuurlijk heel leuk is als je net begin 20 bent.
Zo.
En ik heb gestudeerd aan Babson College. En dat is een kleine business school vlakbij Boston. Waar ze entrepreneurial science als les gaven. Wat natuurlijk een beetje een gekke term is. Want dat moet je vooral doen in het echi en niet op de schoolbanken.
Precies.
Maar goed, een leuke leerzame ervaring. Dus nou, dat even heel snel.
En hoe kwam jij in Boston? Tenminste, wel hier in Nederland... Geboren, opgegroeid?
Ja, of? Ik ben in het Westland opgegroeid. Toen een tijdje omgeving Zeist gewoond. Dus op zich tot mijn 18e gewoon in Nederland gebleven. Mijn ouders verhuisden naar Amerika. Specifiek Ben, die nu mijn partner is. Die kreeg een mooie baan bij een bedrijf dat heette Lucent. En in het begin dacht ik, nee, ik blijf lekker in Nederland. Ik had mijn eerste vriendinnetje en dacht, dat wordt het helemaal.
Ja.
Nou, dat ging natuurlijk uit en toen dacht ik, weet je, ik ga ook lekker naar
Lang levende lol.
Ja, precies.
Ja, ja. Keen, Venture Partners. Neem ons mee in hoe ben je het gestart?
Waarom ben je het gestart en waarom is het, wat maakt Keen anders dan de andere venture capital maatschappij in Nederland?
Ja, dat is een gevaarlijke vraag, want dan ga ik mijn vorige werkgever natuurlijk een beetje naar beneden halen misschien. Dus dat ga ik niet doen. Leuke tijd bij Prime gehad, maar ik dacht wel, nou, er zijn wel wat dingen die beter kunnen. Of anders kunnen in ieder geval. En die industrie, venture capital, was natuurlijk altijd tot heel lang een industrie waarbij de venture capitalists zaten op in hun mooie kantoor te wachten tot de ondernemer op een doorstep kwam om te vragen om geld. En in die tijd, en ik heb het even over 2010, 2011... kwamen een paar nieuwe fondsen in Silicon Valley op. En dan moet ik even denken aan Andreessen Horowitz bijvoorbeeld. En die gingen heel erg die ondernemer centraal stellen. En dat is eigenlijk je klant. Dus niet zozeer de geldschieters van zo'n fonds. Die zijn ook super belangrijk natuurlijk. Maar ook je moet die ondernemer ook supporten. Dus vanuit die gedachte dacht ik, ja, dat is mooi. Zo voel ik het zelf ook. En eigenlijk is, met dat inzicht en met die filosofie zijn we Keen gestart.
Nou, en dat was daarvoor nog niet het geval? Dat de ondernemer dus aan
een stuk minder. Het werd toch een beetje als de investeerder heeft het voor het zeggen.
Geld is de macht.
Geld is schaars. Ja. Geld heeft iets meer in, macht klinkt zo... Ja. Zwaar, maar heeft het iets meer voor het zeggen. En dat begon erg. Die pendulum begon erg te shiften naar richting de ondernemer. Want een hele goede ondernemer mag zelf kiezen welke zak geld hij aanneemt. Zou ik maar
zeggen. De luxe.
Ja, de luxe. Als je het heel goed doet, dan heb je het zelf voor te uitzoeken. Ik chargeer nu een beetje, maar zo, ja, die dynamiek is er wel.
Maar wij herkennen dat ook wel, toch? Wij merkten vanaf een jaar, vanaf toen die echt in die rentedalingsperiode vanaf 2014-15, dat de schaarste is gewoon mooie bedrijven en goede ondernemers en niet zozeer geld op dat moment.
Precies, precies. Ja. Aanbod is groter dan de vraag. En dat was zeker het geval. Nou, dan ga je dus, ik was toen mid 30, samen met Ben en Alexander gestart. Dan mag je dus van scratch weer gaan bedenken, oké, hoe ziet een moderne venture capital fonds er dan uit? En wij kwamen bij een paar punten, en dat doen we nog steeds. A is dat we thesis driven zijn, een beetje deftige term om eigenlijk uit te leggen dat we goed nadenken over specifieke domeinen binnen technologie. Waar gaat dat dan naartoe? Of niet alleen een technologie, maar bijvoorbeeld ook een markttrend of consumentengedrag wat aan het veranderen is. Wellicht ook in combinatie met zo'n nieuwe technologie die opkomt. En dan eens per maand gaan wij brainstormen over wat zijn nou interessante trends binnen technologie. Daar doen we dan ons huiswerk op. En dat gebruik, die inzichten die we daarmee genereren, die gebruiken we in feite als een soort wapen om zelf op jacht te gaan naar hele veelbelovende bedrijven. In plaats van wat ik net zei, dat je dus in kantoor gaat zitten wachten tot de ondernemers naar jou toe komen. Zoals dat in televisieprogramma's een beetje wordt voorgesteld.
En de we, dat is dan echt interne mensen?
Die thesis doen. Ja, dus wij hebben één persoon bij binnen het Keen van, of team van Keen die zich daar de hele dag mee bezighoudt. Maar we doen het allemaal. Dus we zijn allemaal thesis aan het maken en aan het nadenken over waar liggen nou kansen voor ondernemers. Vinden we die ook? Soms komen we ook wel eens met een onderwerp waarvan we denken, ja, dat is te gek. Maar dat blijkt dan echt nog een beetje te ver weg te liggen. En die markt bestaat nog helemaal niet. En dat is leuk voor academici. Dus daar gaan we ook niks doen. Soms komen we juist het tegenovergestelde tegen. We zijn eigenlijk al te laat in deze categorie bijvoorbeeld.
Heb je daar een voorbeeld van? Wanneer je daar een keer tegenaan bent gaan lopen?
Nou, meestal weten we dat ook wel een beetje van tevoren hoor. Maar ik zit even te denken. Ja, wat is nou een voorbeeld? Nou, het zou bijvoorbeeld als je nu nog... ik kan eigenlijk niet een goed voorbeeld nu bedenken. Maar goed, je zit dus wel met markttiming ook te kijken. Van, is nu het juiste moment ook om nu te gaan grasduinen in deze categorie? Dus,
en als voorbeeld, een concreet voorbeeld, volgens mij recent gepubliceerd. De AI-technologie, waar jullie nu volledig, nou, tenminste in participatie in zitten. Ja.
Nou, daar is misschien het tegenovergestelde van waarvan ben je niet te vroeg nu al aan het kijken naar die technologie. Wij denken van niet. Wij denken dat AI echt een grote golf van allerlei kansen gaat genereren. Tegelijkertijd, net als je een beetje 2-3 jaar geleden zag, toen Web 3.0 ineens de hype was. Je moet wel blijven opletten dat je niet in een soort hype-stroom mee gaat investeren. Ja. Dus uiteindelijk is het, oké, die thesis zijn heel belangrijk. Van, zit het in een markt die wellicht heel erg hard kan groeien? Tegelijkertijd moeten de fundamentals, dus kan zo'n bedrijf ook klanten vinden? Kan zo'n bedrijf gewoon omzet draaien? Kan die gewoon op termijn ook scalable worden? Dus winst genereren? Zijn het goede mensen? Al die normale dingen blijven natuurlijk super belangrijk.
Ja. En vanuit die thesis starten jullie eigenlijk ook jullie klein marktonderzoek van welke partijen zijn. Hebben jullie de inschatting dat groot gaan worden?
Ja, dus je hebt twee manieren om, verschrikkelijk woord, maar deal flow te genereren. Dus hoe komen wij nou in contact met ondernemers? Dat is reactief. Dus je adverteert van, hey, we hebben een groot fonds en een mooie website en je scheelt heel veel op LinkedIn en dan komen er allemaal mensen naar jou toe. Dat is een manier. Maar wij vinden het eigenlijk nuttiger en ook leuker, eerlijk gezegd, om zelf op jacht te gaan. En dat hele thesis-stuk stelt ons in staat om dat iets intelligenter te doen dan we gaan achter elk SaaS-bedrijf in Noord-Europa zitten jagen, weet je wel.
Gewoon lijstje uit het systeem halen en die
ja, maar ook gewoon een slimme top 5 genereren met wat inzicht. Van ja, die hebben misschien wel een kans binnen die categorie. In plaats van blind gaan, als een soort labrador gaan zitten.
Het klinkt ook een stuk doelgerichter.
Ja, ik hoop het wel. Want technologie is natuurlijk is een heel groot begrip. Alles is bijna technologie. Dus je moet ook, wij zijn een klein team, we hebben ongeveer 8 mensen. Dan moet je wel je resources goed inzetten. Dat je niet achter alles gaat zitten aanrennen.
En die selectie van 5 tot 10 partijen in die bepaalde technologie sector. Dat wordt dan gekeken op website, op contact of weet ik wat. Hoe kom je tot die partijen? Want
nou, dus in zo'n thesis sprint, zoals wij dat noemen, dat hebben we compleet gepikt van de wereld van de ontwikkelaars, softwareontwikkelaars. doen we veel desk research. We spreken met experts. We spreken dan ook al met bedrijven zelf een beetje, om een beetje te voelen van wat is dit nou voor categorie. En dan ja, door die desk research, we hebben allerlei databases waar we veel geld voor betalen overigens.
Veel te veel.
Veel te veel. maar kunnen wij goed en snel en efficiënt wel een lijstje maken van relevante bedrijven binnen zo'n categorie? Ja. Nou goed, dat hebben we dan gedaan. Dus hebben we ons huiswerk een beetje gedaan. Die benaderen we dan. En dan kom ik bij punt 2 van wat is dan een beetje hoe Kine doet. Is dat we niet dan komen aankloppen met hijg. Ben je geld aan het ophalen? Mag ik je PowerPoint zien en je Excel spreadsheets? En wat is de waardering en zo?
Want hebben zij dat vaak al wel gereed?
Nou, niet altijd, maar als je een goed bedrijf spreekt, dan ben je waarschijnlijk niet de eerste VC die heeft aangeklopt bij hem of haar. Sterker nog, je hoort ondernemers ook wel klagen dat, jeetje, heb je weer een...
Ja.
Analyst associate die weer bij me komt aankloppen. Gek genoeg. Nou zal dat in deze markt misschien iets gaan veranderen. Maar dan nog. Dus wij komen eigenlijk binnen met een iets ander verhaal. Namelijk, hey ondernemer, waar zit je nu mee? Heb je een probleem? Of is er misschien een uitdaging waar we mee een beetje kunnen helpen? En vaak is dat een leuker startpunt van een gesprek dan dat hij waar ik het net over had.
En je hebt je al verdiept in die sector.
Best ja, wel. En, ja. Dus je komt ook wel ietsje meer met meer kennis binnen. Wat ook gewaardeerd wordt vaak door de ondernemer. Van oké, deze jongens en meisjes weten een klein beetje waar ze het over hebben. En soms kan dat heel esoterisch bijna zijn op een of andere... Ik gaf jullie net voor de uitzending even een voorbeeldje van... de mathematische methodologieën om explainable AI te kunnen doen... Ja, heel toevallig bij de ondernemer waar we dan mee spraken, had ik al paraat dat de line methodologie wel een goede was. En toen was deze ondernemer echt flabbergasted dat ik überhaupt wist wat dat was. En ik wist eigenlijk niet goed wat het was, maar...
Het helpt altijd een paar termen
goed
weten.
Ja. Het leek wel alsof je heel
leek alsof ik wist waar ik het over had. Dus je komt met een beetje kennis aanzetten. Je komt met een iets sympathiekere invalshoek dan...
Vertel mij maar waarom ik jou geld moet geven.
Ja, en dan ben je dus eigenlijk al een klein beetje een band van vertrouwen aan het creëren met elkaar. Ja. Wat zorgt dat wij ook de zwakheden of de kwetsbaarheden van zo'n ondernemer en zijn onderneming ietsje beter leren begrijpen. Vice versa kunnen zij een beetje snuffelen aan ons tijdens zo'n proces. En daarna komen heus wel alle spreadsheets en powerpointjes. Die gaan we heus wel goed bekijken. Maar het startpunt is wat anders.
En zit je dan als enige met zo'n partij aan tafel? Of spreekt zo'n partij dan met heel wat andere VC's?
Nou, dat ligt eraan. Kijk, als wij vanuit zo'n thesis opereren... dan kan het vaak zijn dat we wel de eerste zijn... of een van de weinigen die aankloppen. Omdat niet iedereen daar nog naar zit te kijken. Venture capital is natuurlijk een beetje een... FOMO-gedreven markt. Dat wil zeggen dat iedereen ineens duikt op... Nou, in dit geval weet ik veel, generative AI. Hè? Dus we hebben net ChatGPT-4 gelanceerd. Iedereen denkt, wauw, dat is te gek. En dan zie je iedereen weer naar dezelfde bedrijven toe rennen. Heel eerlijk, als wij iets hot zien... dan vinden wij het ook niet erg om het te proberen.
Zeker niet.
Maar met dat thesis-driven heb je af en toe ook wel... dat je op onderwerpen komt waar niet de hele VC-markt naar zit te kijken per se. Dus dat geeft je ook iets meer een kans, in ieder geval, in theorie... om ook af en toe een gek bedrijf onder een steen waar niemand op let.
Ja, kom je die nog steeds wel tegen?
Ja, wel minder. Want die databases waar ik net over had zijn best wel sterk. Ja. Sterker nog, sommige venture capital firma's... de wat grotere, prestigieuzere Anglo-Saxische... Die hebben zelfs mensen die gaan voorspellen wie een ondernemer gaat worden.
Nee, het gaat zelfs al zo ver.
Zo ver gaat het. Dus die kunnen met een soort van indicatoren, zeg even op LinkedIn, zien van... Oké, deze persoon die al bij een grote scale-up werkt bijvoorbeeld. Daarvan denken wij dat die misschien wel weg wil bij dat bedrijf. En misschien wel in staat is om zelf iets te gaan ondernemen.
Maar dat noem je dan pre-seed?
Ja, dat heeft geen naam. Okay. Maar ik weet dat er fondsen zijn die specialisten hebben op dit gebied.
Maar wat wordt er dan mee gedaan? Die worden dan geworven om gezamenlijk te kijken.
Het gesprek wordt al gestart voordat ze überhaupt misschien weten wat het idee is van hun.
Zo.
Ze weten nog niet
bedrijf.
Dat ze ondernemer zijn. Ze weten nog niet dat ze ondernemer gaan worden. Ze weten alleen dat mensen denken dat ze mogelijk ondernemer gaan worden.
Nou, misschien weten ze dat wel, maar de intercept, dus het moment van ik ga nu al vast praten, wordt zo vroeg gedaan dat je echt denkt, wauw, dat is wel next level.
En dan ga je met zo'n startende, nog niet ondernemer, ga je dus denken, wat voor idee gaan wij gezamenlijk uitwerken? Dus dan gaat het echt in de vent. Dan denk je, dan heb je vertrouwen in de vent.
Ja, of de vrouw moet ik er wel even bij
zeggen. Ja,
je hebt het heel traditioneel.
Ja. Nee, maakt
Noordoostpolder, hè?
niet alleen. Ik wil niet zeggen dat ze dan alleen maar in de persoon gaan investeren. Dat is wel belangrijker in de. Hoe vroeger je investeert, hoe belangrijker de personen achter zo'n onderneming zijn natuurlijk. Want daar maak je inderdaad een beetje de bet op. Mm-hmm. Maar die zullen heus wel ideeën hebben over wat ze dan willen gaan doen. Ja. Ik neem aan dat dat wel gebeurt.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar dit is dus, tenminste, echt eerst het contact leggen. Eerst een relatie opbouwen. Dat zie je dus niet heel veel rondom je in de markt.
In de Nederlandse markt.
In de Nederlandse markt.
In de Nederlandse markt iets minder. Daar zijn mensen toch iets meer genegen om. Ik wil niet zeggen achterover te leunen, maar iets minder bereid al om een netwerk te delen of gewoon al iemand te gaan helpen voordat je geïnvesteerd hebt. Dus dat zie je wel na de investering vaak. Van hey, dan gaan we een bedrijf zo goed mogelijk helpen om al om verder te komen. Maar daarvoor zijn mensen iets voorzichtiger daarmee. En wij denken, ja, maar dat is de beste tijd eigenlijk al om het te doen.
Ja.
Want het helpt je namelijk ook in je evaluatie van een onderneming.
Maar krijg je ook altijd wel de tijd om daarmee in te...
Dat is het zwakke punt hiervan. Het zwakke punt is high touch. Dus je bent veel tijd kwijt.
Mm-hmm.
Het zijn intensieve contacten die je hebt. En dat kan dus ook resulteren in het feit dat je heel veel tijd kwijt bent met een ondernemer. En dat wordt uiteindelijk geen investering.
Ja, of zo'n ondernemer zegt, joh, partij, begeleid mij in mijn Serie A. En zet naast Keen nog 3-4 andere partijen naast.
Ja, precies. Dus dat wilde ik bijna zeggen. Is het niet, als jullie op een gegeven moment tijd gaan investeren in zo'n onderneming en ondernemer, een kwaliteitsstempel voor andere visies om te kijken, hey, daar moeten wij misschien ook eens op de radar komen.
Zeker, dat wordt ons ook wel. Dus de hulp die wij dan bieden, als we zo'n een beetje met zo'n ondernemer gaan werken, ook na de investering trouwens, maar is vaak gaat over hoe moet mijn volgende ronde er bijvoorbeeld uitzien. Nou, wij kennen al die partijen natuurlijk, dus daar kunnen we goed mee helpen. We kunnen zelfs je hele slide deck mee helpen in elkaar zetten. Dat zijn we ook bereid om te doen. Dus wij stropen echt wel onze mouwen op en zijn nergens te goed voor. Dus dat wordt vaak gedaan. Maar het is, die hulp is heel divers. Dus soms mega strategisch. Hey, ik probeer al 6 maanden bij deze enterprise klant binnen te komen. Nou, een van mijn partners kent daar C-level contact. Mooi, dat zijn 3 e-mailtjes. En dan zijn zij mega blij en het kost ons niet zoveel tijd en moeite. Dus het kan zo gaan. En soms is het super intensief. En dan gaan we wel echt aan de slag met zo iemand.
Dus
dan doen we een beetje
op
jullie baan eigenlijk.
Ja. Niet helemaal.
Voor niks. Kijk.
Ja, voor niks. Ja. Het kan dus toch voor niks.
High returns.
Precies.
For stake.
Ja.
We kwamen op dit onderwerp, zijn al vrij lang over bezig. Is van, joh, wat onderscheidt jullie nou ten opzichte van andere visies in Nederland? Hè? Dat is de approach die volgens de thesis approach.
Ja.
Thesis based, noemde je het zo?
Thesis driven, maar thesis driven. Based vind ik ook goed. Nou, okay. Klinkt allemaal heel
thesis driven approach. Jullie doen dan... is dat met name seed? Of is dat al volgende ronde? Of is dat?
Goeie vraag. Dus in ons tweede fonds zijn we een klein beetje gestart, laat ik het zo maar zeggen, ook met seed stage. Maar onze bread and butter is ook wel voor onze hoofdfocus is wel gewoon Series A en Series B. Nou, voor de luisteraar, wat is in godsnaam allemaal het verschil tussen die
dingen?
Dat
wilde ik net gaan vragen.
Is dat seed stage is... Er is misschien iets van een product, maar het hoeft nog niet eens af te zijn. Dus er is een alpha of een beta versie. En op dat moment ben je als investeerder vooral bezig. Zie ik misschien een kans om dat dit product wellicht op een dag ook klanten aanspreekt. En dat dat groot kan worden. Bij de Series A is er al wat commerciële tractie. Als je hem heel grof moet doen, zeg even tot €1 miljoen omzet. Hè? Dus er is wat bewijs voor, en dit is een vreselijke term, maar product market fit, zoals ze dat dan noemen. Dus producten worden ook verkocht en er worden facturen verstuurd. Bij de Series B ga je al iets meer kijken over hoe schaalbaar is dat dan. En kan je, als je er €1 marketing ingooit, ook van zien dat er in ieder geval in contributiemarge ook €2 uitkomt. Hoef je nog geen
ook
winst,
zo'n leuke term.
Hoef je nog geen winst te maken. Maar je ziet een soort herhaalbaar machientje ontstaan.
Ja. Gezondheid.
Bless you.
Ja. Maar voor seed heb je ook nog dan een pre-seed.
Heel goed, je bent goed geïnformeerd.
Nee, dat heb jij zeker. Ons dat geleerd.
Ja, pre-seed is nog iets vroeger. Dat is een beetje bijna waar we het in het begin van het gesprek over hebben. Er zijn een paar ondernemers die willen iets gaan starten. Misschien is er een schets van een product. Hè, wat wireframes, dus dat zijn nog niet echt productschermen, maar dat zijn maar mock-ups. Dus het is wel uitgedacht een beetje, maar ja, het moet nog allemaal gebouwd worden. Het is nog niet live en het staat echt nog in de kinderschoenen.
En je gaf net aan, dit is onze bread and butter. Zei dat nou bij Series A of zei je dat bij Seed? Dat,
Series A en Series B.
Dat doen jullie nu. En dan, stel onderneming, voorbeeld, die zegt, die zitten in die fase. En jullie hebben hem geïdentificeerd als potentiële target. Waar beoordeel je zoiets dan op? Wanneer zeg je dat is voor ons geschikt? Dus als je het dan over die Series A hebt, dat nou, dit is een bedrijf en die doet 1 miljoen omzet. Ja, om en nabij, dus kan verkopen. Wat zijn dan nog meer kwalificaties waarop je zegt, joh, daarom is het interessant genoeg voor ons om eventueel relatie daarin aan te gaan, financiële relatie?
Ja, dat begint bij ons, centraal staat de mens. Dus dat begint, vind ik, deze ondernemers, vaak zijn het wel teams. Ja. En het team eromheen inderdaad, vind ik dat een veelbelovend groep mensen die iets kunnen waarmaken. Dus je bent ook halve psycholoog in het vak. Dat is één. Hier kan ik 10 minuten over praten. Wat zoek je dan in een ondernemer dat hem of haar goed maakt? Maar goed, laat ik dat even overslaan. Dat is één. Twee is, wat voor markt zijn zij? Welke markt zijn ze actief? En is dat dan een markt waarvan we denken, ja, daar is ook wel ruimte voor een bedrijf wat, zeg even, 100 miljoen omzet zou kunnen maken op een dag? Je hebt veel fantasie voor nodig.
Het luchtkasteel.
Goed.
100 miljoen op een dag.
Dat moet wel aardig. Nee, niet op een dag.
Op een dag.
Op een dag dat ze 100 miljoen op jaarbasis. Ik ben best ambitieus, maar er zitten ook limieten aan. Dus kan het een groot bedrijf worden in de markt waarin ze actief zijn? Vaak is dat moeilijker om dat te analyseren dan je denkt. Want het is niet alsof Gartner elke categorie in technologie in kaart gebracht heeft. Of dat een andere analist precies kan vertellen.
Gartner is een database.
Is zo'n analistenbureau. Dus vaak moet je ook zelf gaan schatten van wat is dan de total addressable market? Weer zo'n vreselijke term, maar hoe groot is die markt?
En hoe snel kan het daar naartoe?
Welk stukje van die markt zouden zij dan eventueel kunnen pakken? Is dat realistisch? Nou, dat is markt. Markt is heel belangrijk. Derde is het product. Is dit product nou een product die ook een markt kan pakken? Nou, dan kan je denken, als het een MeToo-achtig product is, dan niet. Want dan is er te weinig differentiërend vermogen in zo'n product om een klant te laten switchen naar deze start-up bijvoorbeeld. Dus het moet iets in zich hebben waarvan je dan als investeerder denkt, ja, dat is wel echt bijzonder. Dus er kan een aantal features zijn, of het kan zijn dat zij het kunnen aanbieden voor een derde van de prijs. Of er moet iets zijn in de propositie, dus niet alleen het product, maar de hele waardepropositie waarvan je denkt, wauw, dat is wel bijzonder. Daarmee zouden ze wel echt veel klanten kunnen werven.
Heb je dat bij alle investeringen tot nu toe? Gewoon dat je denkt een wauw effect?
Laat ik het zo zeggen dat het een paar dingen, voor elk bedrijf waar wij in geïnvesteerd hebben, kan ik altijd heel goed het pijnpunt wat ze proberen op te lossen articuleren. Kan ik ook heel goed zeggen door dit pijnduct en met deze aspirine ben je echt hoofdpijn aan het oplossen. Dus bij al zijn producten is dat heel super strak, helder. Snappen we waarom dit wel een kans heeft. Nou, gebeurt dat altijd? Nee. Want er zijn 5000 andere factoren die meespelen natuurlijk. Maar goed, dus dat product. Dan het business model. Dat is een moeilijk woord voor hoe ga je geld verdienen. Dus is dat sensible? Is het, ja, ze zitten op een prijspunt waarvan je ook op een dag misschien wel winst zou kunnen maken. Dat is in onze wereld, krijg je daar lang de tijd voor. Je moet wel kunnen zien dat, wat ik net zei, hè, ik zei dat even een beetje plat, van een eurotje marketing. Hoe duur is het voor jou om een klant te acquireren? Welke bruto marge maak je daar dan op? Of contributiemarge maak je daar dan op? Hoe lang blijft die klant bij je? Oké, is het dan ook verdedigbaar dat jij een euro aan marketing voor die klant acquisitie aan het uitgeven bent? Dus dat noem je dan nogmaals jargon, deftig. Customer lifetime value is goed.
En met, je noemde net, wanneer zal het winst kunnen gaan maken? Uiteindelijk 9 van de 10 VC-investeringen, die maken op dat moment dat jullie erin gaan nog geen winst, toch? Tenminste, onderaan de streep.
Nee. Zeker in die nog vroegere fase, nee. daar is het allemaal.
En uiteindelijk, als een partij wel winst maakt, is het dan ook zo dat ze eigenlijk te weinig investeren in die groei?
Dat is een goede vraag. Dat kan je zeggen. Kijk, groei, de kosten gaan voor de baten uit. Dat is een soort tegeltjeswijsheid in het zaken doen in Nederland. Dat is ook echt zo, want voordat je een product op de markt hebt gezet en je eerste paar klanten binnen hebt, ja, dat doe je niet in je eentje in een zolderkamer. Daar heb je waarschijnlijk wat mensen voor nodig die beginnen om dat die realiteit proberen waar te maken. Dus dat kost geld. Dus je kan niet op dag 1 winst draaien. Overigens is dat niet uniek in venture capital of in technologie. Dat is de slager om ook.
Overal. Ja.
Overal. Dus die aanloopperiode heb je altijd. Nu is het wel zo dat in technologie, omdat je met nieuwe dingen bezig bent, met innovatieve dingen bezig bent, dat het soms, die tijd duurt, dat duurt wat langer dan, zou ik maar zeggen, ik begin een consultancybedrijf. Ik heb 5 consultants. Ja. Die heb ik allemaal aan het werk bij een klant. Dus ik verdien nu winst.
Ja.
Duurt iets langer.
Ja, en daarbij denk ik met de technologie dat het non-stop in ontwikkeling is. Dus ook de jaren, als je eenmaal een eerste product hebt, dat ook blijft doorontwikkelen, waarbij je non-stop ook...
Ja, klopt. Je bent veel met productontwikkeling bezig. Soms bij de wat diepere technologie echt gewoon R&D ook. Dus ja, daar zitten wel wat kosten tegenover. De andere kant van de medaille is dat als je dan ook een mooi technologiebedrijf gebouwd hebt, dat je een grote markt aanspreekt, waar je dus ook grote omzetten kan draaien. En dat je op termijn, als je dus genoeg schaal hebt, ook de winstkraan zou kunnen aanzetten.
Mm, ja. En zitten jullie op dat moment ook nog steeds dan in die propositie? Dus hoe lang gaan jullie mee? Want uiteindelijk een Serie B...
Ja, dus wij onze holding period, dus hoe lang zitten wij in zo'n bedrijf, is meestal tussen de 5 tot 7 jaar. Soms zelfs langer, tot 10 jaar. In die periode zien wij de reis van, zeg even, die 1 miljoen omzet tot 20, 30, 40, af en toe inderdaad die 100 ook. Die zien wij. Dan is het vaak ook een keuze, daar moet ik voorzichtig mee zijn, het is niet altijd, maar het is vaak een keuze, gaan we iets meer de kosten drukken en iets minder hard groeien en dus wat meer winst maken. Soms zit je ook in bedrijfsmodellen waar je echt heel veel schaal moet hebben, wil je daar eens komen. En dan kan je wel zeggen, het is een keuze, maar dat is eigenlijk niet zo. You're locked in. Ja. En je moet ook schaal gaan krijgen voordat je daar bent.
Ja. Even omwille de tijd. Even het verschil tussen, om heel even terug te komen, tussen het verschil tussen Seed en Series A en Series B. We hebben net op basis van Series A gezegd, wat zijn nou de criteria waarmee je naar bedrijven kijkt? Zijn die heel erg anders voor Series B?
Nou, wat ik begon net met de mens.
Ja.
Dus dat blijft altijd belangrijk. Oh, Series B zei niet Seed.
Ja. Nee.
Oké, dus hoe vroeger je gaat, hoe meer het de mens is. Hoe later je gaat, hoe meer wat van die andere factoren ook belangrijk beginnen te worden. Dus dan gaat het bij Series B gaat het meer om die schaalbaarheid. Dus dan kom je inderdaad in aanraking met die Een excuus voor de duizend jargontermen die ik heb gebruikt al in deze podcast. Maar unit economics, dus oké, zie ik dat even los van of de P&L al winstgevend is, zie ik op...
Winst- en verliesrekening?
Ja, de winst- en verlies... Sorry, nog eentje. De winst- en verliesrekening, of ze winst of niet maken, kan ik op... als ik een plat sla op het niveau van één product wat verkocht wordt, zie ik daar al wel winstgevendheid potentie in. Die op een dag, als je hem genoeg schaalt, ook de vaste kosten bijvoorbeeld dekt.
Ja.
Dus dan ga je naar dat soort dingen kijken. En dan ga je ook kijken van, oké, als we nu naar het buitenland gaan, of we gaan misschien nog een ander product ernaast zetten, wat gebeurt er dan met zo'n bedrijf? En heeft het potentie om hard te groeien op een schaalbare manier?
Ja.
En uiteindelijk na die Serie B, waar gaat het dan naartoe? Gaat het dan naar een nieuwe venture capital die Series C, Series D en weet ik wat tot aan Z gaat doen? Even heel extreem. Of waar?
Ja,
wat zijn kopers?
Dus kijk, waar echt late stage venture capital is naar kijken, of growth equity, zoals je dat dan noemt, ja, naar kijken, is steeds minder op technologie, product, gaat dat überhaupt vliegen? Want dat is nu inmiddels wel een keer bewezen. Er is een markt, die bestaat. Er wordt gekocht, dat zien we. Er is een bepaalde schaalbaarheidsfactor in. Kunnen zij die groei en die eventuele winstgevendheid die er dan is ook vasthouden? Nog een aantal jaar. En is dus is die markt daar groot genoeg voor, zodat wij hem daar een keer naar de beurs kunnen brengen?
Ja, want dat is het ultieme doel. De unicorn naar de beurs brengen.
Nou, ik weet niet of dat... Niet per se voor ons.
Nee, maar
along
uiteindelijk
the way voor, hebben wij ook exit momenten. Ja. En dat kan ook zijn dat een ander groot bedrijf je overneemt. Zeg ik heel eerlijk, vind ik het natuurlijk ook wel een heel stoer idee als wij vaak bij die met de ondernemers samen die gong mogen op die gong mogen slaan.
Maar dat is toch ook de stempel die je dan kan drukken op Keen? Gewoon als jij een unicorn naar de beurs kan brengen, dan, ik wil niet zeggen, dan staan ze toch meer in de rij, maar dan word je toch nog groter gezien.
Ja, dus zoals een beroemde venture capitalist uit Silicon Valley ooit eens zei, toen iemand hem vroeg, hoe verklaren jullie, hoe word je succesvol in venture capital? Success drives success in venture capital. Dat was zijn antwoord. Dus ofwel, als jij de investeerder was in dat hele mooie bedrijf wat heel groot geworden is, dan is de kans dat de volgende groep ondernemers die met jou willen werken en dat daar één tussen zit die misschien nog een keer zo groot wordt, een stuk groter geworden.
Zeker.
En dan krijg je een soort vliegwiel effect natuurlijk.
Ja. Dan komen ze bij jou.
Ja, komen ze al een beetje.
Ja, dan kan je weer in die voren toren. Dan kan je weer in die voren toren gaan zitten.
Kom. Nou, ik als je één ding van ons team kan zeggen, en er zitten toch best wel wat, en dan reken ik mezelf niet eens toe, wat zwaargewichten in. Iedereen blijft gewoon voetjes op de grond en de mouwen opstropen. En wij hebben heel veel waardering voor de ondernemer. En ook met de moeilijkheden waar zo'n ondernemer allemaal mee te maken heeft. Wat je vaak ziet is dat wat professionelere venture capital jonge mensen, die zitten toch heel erg de spreadsheets en de cohort-analyse en dit rapport zegt dat. En op een wat academische wijze naar zo'n bedrijf te kijken. Terwijl als jij zelf zo'n toko runt, ja, oh shit, de website ligt eruit. Marietje gaat op zwangerschapsverlof. Ja. Fuck, ik moet een vervanging krijgen voor die persoon.
Vakantiegeld komt eraan.
Ja, of kan ik mijn payroll nog wel betalen over 3 maanden? Ja. Of er komt veel stress bij kijken en veel dagelijkse dingen die je niet altijd van de buitenkant kan zien. En als jij dan als venture capitalist professional alleen maar mooie PowerPoint slides gaat zitten vragen aan zo'n ondernemer. Ja. Ja, je moet wel goed kunnen...
Je moet hands-on zijn, toch?
Nou, niet per se hands-on, maar heb in ieder geval waardering voor zo'n persoon. Moet 1001 dingen op een dag doen.
Ja. En daarnaast ook nog met jullie schakelen.
En daarnaast vragen wij af en toe ook nog steeds lastige dingen aan die ondernemer.
Heb jij ter afsluiting van dit gesprek een tip voor een ondernemer die in aanraking komt met venture capital?
Nou, in eerste instantie moet je jezelf afvragen, ben ik ook een bedrijf wat lekker zal gaan als ik venture capital aanneem? En daarmee wil ik zeggen, zit er in mijn bedrijf ook iets in waardoor ik met een zak geld ook drie keer zo hard zou kunnen, ik zeg maar wat, maar drie keer zo hard zou kunnen gaan. Dus niet elk bedrijf is ook geschikt voor venture capitals. Dat is de eerste vraag die je moet stellen. Ik denk dat de tweede vraag die je moet stellen is: wat voor een type venture capital partij past goed bij ons? Dan moet je daar ook, hè, dus als jij in de seed stages nog zit, dan wil je in ieder geval een partij die dat ook doet, daar een beetje ervaring mee heeft.
Dat is toch één groot oerwoud voor een startende ondernemer?
Nou, dat valt wel mee. Als je gewoon een website openklikt, ga je wel redelijk snel vinden of ze dat doen of niet.
Ja,
dus,
ja oké. Okay, ja,
dus het is ook weer niet. Het is, en er is echt heel veel geschreven over venture capital op het internet te vinden. Dus als je een klein beetje, doe vooral een klein beetje vooronderzoek van wat zijn de 10 partijen waar ik mee moet kletsen. En klets daar ook mee. En niet ook op een fondsenwervende manier natuurlijk. Je bent je bedrijf een beetje aan het pitchen. Dus dat moet je zeker doen en dat moet je strak doen. Maar ook doe zelf ook je huiswerk. Kan ik met deze persoon op firma een jaar of 5 tot 10 het uithouden?
Ja.
En dan moet je eigenlijk ook, als je het nog slimmer wil doen, een klein beetje reverse due diligence, zoals je dat dan moet doen. Namelijk doe jij ook vooral je huiswerk op die partij. Dat kan zijn dat je andere portfolio bedrijven belt of de ondernemers daarachter eens een keer even: hey, mag ik een kop koffie met je drinken? Hoe vond jij het om met, om ons gaat om met Keen Venture Partners te werken.
Ja.
Dat zou ik altijd aanraden. Maar dat is even, zijn even een paar tips.
Dankjewel, Robert.
Top.
Voor het leuke gesprek.
Top.
Op naar de volgende.
Yes.
Fijn dat u heeft geluisterd. Dank. We sluiten af met een paar huishoudelijke mededelingen. Als u luistert via Apple Podcast, ontvangen wij graag uw feedback. Wilt u een automatisch bericht zodra de nieuwe episode online staat? Volg ons dan op Spotify. Bent u ondernemer en speelt u met een ondernemersvraagstuk? Bezoek dan ook eens onze website www.marklink.com. Tot de volgende keer!